van Sophie.
Wat tof is aan ouder worden, aan jaarringen verzamelen, is dat je wijsheden opdoet. Je leert bij over jezelf, de mensen om je heen, hoe de wereld werkt. Door ervaring, door te proberen, door af en toe eens lelijk met je neus tegen de deur te lopen en dan achteraf te leren dat er soms deuren in de weg staan die je beter rustig kan openen in plaats van er gewoon tegenaan te knallen. En dat is tof, die wijsheid die je verzamelt. Maar de kost is er natuurlijk wel. De momenten waar je het echt slecht hebt aangepakt, waarin je het hebt verprutst, mensen die je gebruskeerd hebt. Hoe zalig zou het zijn om jong te zijn en al een groot deel van die wijsheden gewoon op zak te hebben. Om op je 18 al een klein boekje te hebben met daarin een aantal lessen voor het leven en dan zo de wereld tegemoet te gaan. Zo'n boek heeft neurochirurge Veerle Visser van de Wallen net geschreven voor haar 18-jarige zoon. Goedemorgen, mevrouw Visser van de Wallen.
Goedemorgen.
Plato en Cola, of Het geheim van jouw brein, zo heet dat boek. Mensen kennen u misschien van de 4-reeks topdokters. Hè?
Ja.
Daarin was u een van de artsen die we aan het werk zagen. U werkt als neurochirurge op de afdeling stereotaxie en functionele neurochirurgie bij de Unikliniek in Keulen. Voor wie dat Chinees is. Wat doet u eigenlijk?
Wel, mijn hoofdactiviteit bestaat eigenlijk uit het uitvoeren van de diepe hersenstimulatie. We gebruiken doorgaans de Engelse afkorting DBS. En dat betekent dat we bepaalde aandoeningen of bij bepaalde aandoeningen de symptomen kunnen verlichten door diep in de hersenen elektroden te implanteren door middel van twee boorgaatjes, één rechts en één links.
Oké, welke soort aandoeningen zijn dat dan die u kan verhelpen of beter maken?
Het gaat vooral om bewegingsstoornissen en dan met name de ziekte van Parkinson. Dus de belangrijkste indicatie voor DBS is de ziekte van Parkinson. Maar daarnaast zijn er ook psychiatrische indicaties, een beperkt aantal psychiatrische indicaties, zoals de obsessief-compulsieve stoornis, het syndroom van Gilles de la Tourette en depressie bijvoorbeeld ook.
Oké, u bent echt een wereldautoriteit als het op die diepe breinstimulatie aankomt. Vanuit die expertise hebt u een boek geschreven voor uw zoon. Waarom wilde u hem dat cadeau doen?
Wel, in de loop van mijn leven heb ik een paar lessen geleerd, zoals iedereen. En heb ik ook een paar, hoe zou ik het zeggen, gevleugelde woorden en uitspraken eigenlijk onthouden. En ik had al langer het idee om die in een boek te bundelen en om dan Casper cadeau te geven als hij eigenlijk op de grens stond van zijn volwassen leven.
Ja, het is een verzameling inzichten en kennissen geworden die u zelf graag had gehad op uw 18e. Vond u dat een moeilijke overgang van het thuisleven, kind zijn, naar het volwassen leven?
Ja, absoluut. Dus mijn 18e levensjaar herinner ik mij vooral als het eerste jaar aan de universiteit. En voor mij was dat een heel moeilijk jaar. Ik vond de overgang van school naar de universiteit heel groot. Ik was er eigenlijk nauwelijks op voorbereid. Ik had dan ook geen wetenschappelijke achtergrond wat de school betreft. Maar plots krijg je dan in het eerste jaar veel wetenschappen zoals fysica, chemie en dergelijke meer. Dus dat kwam eigenlijk enorm op me af als een grote massa. En ik vond het te moeilijk om dat te verwerken. En ik dacht dan ook voortdurend, ik kan het niet. En toen kreeg ik dan van mijn ouders, van mijn moeder dan geregeld de heel welbedoelde opmerking van ja, heb een beetje meer zelfvertrouwen, maar zo werkt het niet, besef ik nu. Ja, dus als je eigenlijk een laag zelfbeeld hebt, en op dat moment in dat jaar, dan had ik dat, dan heb je er geen boodschap aan als iemand zegt, heb meer zelfvertrouwen.
Ja, heb eens geen laag zelfbeeld.
Sorry?
Heb eens geen laag zelfbeeld, daar kan je niks mee.
Ja, komt het daarop neer. Dat was uiteraard perfect bedoeld. Hè?
Ja. En dus heeft u nu eigenlijk dat boek geschreven om uw zoon te helpen. Mocht het hem overkomen, die twijfel, die onzekerheid?
Ja, precies. Met Casper gaat het perfect. Het is niet dat hij problemen heeft, maar ik denk dat iedere jongere eigenlijk af en toe wel zulke tips kan gebruiken. En daarom dacht ik, ik ga er een boek van maken. Als er dan nog andere jongeren zijn die erin geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij er misschien hun voordeel mee doen. Dus ja, ik had het heel spontaan en het is eigenlijk een heel persoonlijk boek. Dus ik had het eigenlijk spontaan en vrij impulsief geschreven en dan naar een uitgever opgestuurd. En ik was eigenlijk verrast door die reactie. Die was heel enthousiast, maar die zei van ja, het is voor een veel groter publiek interessant dan dat jij denkt.
Ja. En daarmee hebben we nu dat boek. Welke wijsheden vinden we erin?
Wel, ik zou zeggen, de belangrijkste wijsheid of de belangrijkste tip die ik dan vooral jonge mensen zou willen geven is heb vertrouwen. Dus niet zozeer heb zelfvertrouwen, maar heb vertrouwen. En ik benadruk dat omdat wij, de mens, onszelf meestal associëren met het bewuste nadenken over onszelf, het geratel in ons hoofd, zeg maar. En daarin kun je geen vertrouwen hebben. Dus de raad is, heb vertrouwen. Van dat je inspiratie, ideeën, goede intuïtie kunt krijgen van het gedeelte buiten dat bewuste nadenken.
Het geratel in ons hoofd, daar kunnen we niet op vertrouwen.
Wel, het geratel in ons hoofd is bij de meeste mensen negatief, helaas.
Mm-hmm. Ja. En het is eigenlijk een actieve poging om daar te kunnen uitstappen?
Ja, precies, om ons meer te concentreren op positieve zaken. En dat begint bij hele kleine veranderingen. Dus als je een minder goede dag hebt, werkt het niet om probeer een grote stap te zetten om je ineens veel, veel beter te gaan voelen. Nee, het komt erop aan van je te concentreren op iets kleins dat positief is. En zo zet je de deur open naar meer positiviteit en krijg je nog meer ideeën voor meer positiviteit. En dan zit je in een positieve spiraal.
Ja, dat is juist. Probeer met kleine stapjes vooruit te geraken. Je maakt niet van, als je diep in de put zit, kan je niet in één sprong eruit gesprongen raken. Ja. Stel je doelen niet te laag, maar ook niet te hoog.
Ja, precies.
Las ik.
Ja, en in het boek verwijs ik ook geregeld naar mijn hond. Ik heb al een opmerking gehad van een journalist van ik ben vooral geïnteresseerd in het wetenschappelijke. U praat wel veel over uw hond. Nu, dat heb ik bewust gedaan, omdat dat heel illustratief is. Hè. Bijvoorbeeld, Kasper die ging op een heel psychologische manier met de hond om. Die speelde dan ook uiteraard met de hond. Dan gooide hij snoepjes in de lucht, maar dan koos hij zijn afstand zodanig dat het een uitdaging was. Hij ging ver genoeg staan, maar ook niet te ver, want anders was het niet te doen, was het te moeilijk en dat was ook niet leuk meer. Mm-hmm. En dan zeg ik ook van, eigenlijk moet iedere mens of iedere jongeling dan vooral zo met zichzelf omgaan. Dus stel jezelf doelen die haalbaar zijn. Mm-hmm. Dus dat je nadien trots kunt zijn op jezelf, maar ook niet te hoog, want dan raak je gefrustreerd.
Ja, ik las ook een wijsheid die u deelt. Het is er eigenlijk een van de auteur Elizabeth Gilbert van Eat, Pray, Love. Embrace the glorious mess that you are. Omarm de schitterende puinhoop die je bent.
Ja, dat vind ik een fantastische uitspraak, want ik denk dat iedereen wel een beetje puinhoop in zijn hoofd heeft of tegenstrijdige gedachten. Ja, en die moet je gewoon accepteren en dan je verder concentreren op positieve zaken.
Ja, zo simpel is het. Het klinkt gemakkelijker dan het waarschijnlijk is om het toe te passen. Hè? Ja. U zegt ook dat we eigenlijk bij elke dag bij onszelf een mini deep brain stimulation zouden kunnen uitvoeren. Wat bedoelt u daarmee?
Ja, dat bedoel ik dus eigenlijk letterlijk, want door wetenschappelijke proeven is aangetoond dat mensen letterlijk de elektrische activiteit diep in de hersenen zelf kunnen beïnvloeden als ze iets geloven. Men heeft dat voor het eerst in 2004 aangetoond bij patiënten die een diepe hersenstimulatie kregen. En alvorens men de finale elektroden implanteert, worden op de plek van de elektrische storing testelektroden geïmplanteerd om de elektrische activiteit te meten. En toen heeft men de patiënten wijsgemaakt dat ze iets kregen waardoor de symptomen zouden verbeteren. Mm-hmm. Dat was niet zo, dat was dus een placebo-oefening, zou je kunnen zeggen. En toen merkte men dat de symptomen verbeterden, maar ook dat de elektrische activiteit diep in de hersenen beter was. Dus dat was natuurlijk een fantastische bevinding.
Mm-hmm. Dus je kan je eigen brein iets wijsmaken.
Ja, precies. Ja.
Eender wat.
Ja, maar dan zou je wel de positieve zaken moeten kunnen zien.
Ja, absoluut. Het heet Plato en Cola, of het geheim van jouw brein. Wat hebben Plato en Cola met het boek te maken?
Wel, ik vertrek van het verhaal van Plato's grot. En dat verhaal wijst erop dat wij dus beperkt zijn in ons denken. Het is alsof we in een grot zitten of in een lijst of in een beperkte wereld wat ons denken betreft. Mm-hmm. Dus we kunnen maar denken binnen een bepaald frame. En dan, wat de cola betreft, verwijs ik naar onze anatomieles van weleer. Onze prof anatomie van destijds, professor Vakaat, die vergeleek de evolutie van de hersenen met een flesje cola waarmee je schudt. Dus het schuim komt eruit en het schuim dat er eerst in het uitgekomen is, blijft bestaan. En al het schuim dat er verder uitkomt, komt er bovenop. En hij verwees dusdanig naar het reptielenbrein dat eerst ontstaat in de loop van de evolutie. Daarna komt er het brein bovenop dat instaat voor de emoties. En daarna komt het brein daarbovenop dat ons doet nadenken. Maar wij hebben dus al deze verschillende breinen nog in ons hoofd.
Oké. Een belangrijke les, misschien de belangrijkste, denk ik, die je algemeen meekrijgt in het boek, dat is toch mijn gevoel erbij, is hoe belangrijk het is om los te laten, om een beetje te ontspannen, om rust te vinden in het leven, om om te gaan met problemen en chaos en dingen.
Ja, dus ook weer positieve, ook weer wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer wij niks doen, of gewoon ontspannen of gewoon rusten, dat er weliswaar een heel hoge activiteit in het brein plaatsgrijpt. Ook in die gebieden die instaan voor het plannen, voor het oplossen van problemen en dergelijke meer. Mm-hmm. En dat, daarvan kunnen we gebruik maken om bijvoorbeeld problemen op te lossen of om bepaalde doelen te bereiken. Dus mijn tip hierbij is van af en toe moeten we dat geratel in ons hoofd stiller maken of uitschakelen om dus de spontane activiteit van onze hersenen volledig te laten plaatsgrijpen.
We overschatten het bezig zijn de hele tijd.
Absoluut.
Ja, dat verhindert, waardoor we misschien niet tot het diepe nadenken kunnen komen.
Ja, en ik noem het ook bewust creatief niks doen, want men kan de indruk krijgen dat het gepaard gaat met luiheid, maar dat is niet. Af en toe moet je echt ontspannen of minder actief gaan nadenken om dus echt je brein creatief te laten werken.
Ja, dat verklaart waarom wanneer je gaat joggen, je plots een geniale inval kan hebben.
Ja, precies, absoluut.
Het is helemaal gericht aan uw zoon, Casper. Het is ook aan jij. Je spreekt hem rechtstreeks aan. Heeft hij het inmiddels al gelezen, uw zoon?
Hij is erin bezig. Hij doet het traag en hij neemt er de tijd voor. Hij is er eigenlijk heel erg door overdonderd. En hij zegt dat iedere keer hij erin leest, dat hij dan kippenvel krijgt. Omdat ik letterlijk, zoals u zegt, met hem praat. Maar dat iedereen het kan meelezen.
U verwijst ook naar zaken uit het privéleven. Naar reizen die gemaakt zijn. Naar de koffie of de thee die je drinkt. Ik kan me inbeelden dat het overdonderend is. Ineens patat, een boek op je bord. Ja. Dit is alles wat je mama je nog wil vertellen.
Ja, hij is er uiteraard heel trots op, maar tegelijkertijd is hij erover donderd.
Ja, hij kan het natuurlijk bewaren en op eender welk moment van zijn leven nog even terug in handen nemen. Al vrij vroeg in het boek geef je hem ook nog zelf de les mee dat hij niets, maar dan ook niets van wat hij leest voor zoete koek mag aannemen.
Ja, absoluut.
Dus ook uw woorden lezen.
Absoluut, inderdaad. Dus het boek zet vooral aan om zelf na te denken en zelf een model te creëren van waarin je gelooft en wat je eigen filosofie is. Dat vind ik heel belangrijk.
Om je eigen denkwereld op poten te zetten. Ja, het is een handleiding bij het leven.
Zo zou je het kunnen zien,
ja. Wat een geschenk, zeg. Een boek met verzamelde levenswijsheden voor je 18-jarige kind. Wat u in dat boek zou schrijven, dat wil ik eigenlijk ook weten. Welke levensles zou u uw net niet volwassen zoon of dochter meegeven? Stuur maar door de wereld van sofia@radio1.be, sms 5680 of reageer via de app. Dan verzamelen we er nog wat extra. Ik dank u zeer, neurochirurge Veerle Visser van de Wallen.
Heel graag gedaan.
Radio 1.